Hey, ik ben Ellen. Ik ben apotheker en maak deel uit van het IPSA-team. Welkom bij de IPSA-podcast. Een podcast voor apothekers, apothekersassistenten en andere zorgverleners. Elke aflevering heb ik de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA-lessen voor te leggen. Deze afleveringen zijn ook met beeld te bekijken op onze website. Tijdens deze vierde aflevering gaan we dieper in op vragen die blijven knagen na de les osteoporose tot op het bot. Veel luisterplezier! Dag luisteraars thuis, hier zijn we weer, met een nieuwe aflevering. En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met dokter Charlotte Verhoeken om haar tot op het bot aan een vragenvuur te onderwerpen over osteoporose. Dag dokter Charlotte Verhoeken, welkom.
Hallo, dank u.
U bent endocrinoloog in het UZ Gent en u heeft een bijzonder interesse voor osteoporose. Wij leveren als apotheker zeer vaak medicatie af voor osteoporose, maar ook daarbuiten zijn broze botten bij het algemene publiek geen onbekend begrip natuurlijk. En we zitten toch nog met wat vragen hier en daar, dus hopelijk kan u daar vanavond een antwoord op bieden. Het wordt ongetwijfeld een boeiende aflevering. Bedankt om hier te zijn.
Dankjewel. Graag gedaan.
Ik ga meteen de eerste vraag op u afvuren, als u dat goed vindt. Mm-hmm. Uit jouw les weten we dat osteoporose vaak voorkomt, maar dat er toch nog veel onderbehandeling bestaat. Postmenopausale vrouwen die vormen een risicogroep voor het krijgen van osteoporose, vooral dan bij leeftijd van ouder dan 65 jaar. Is het zinvol om elke vrouw boven 65 jaar door te sturen voor een evaluatie van het fractuurrisico?
Ja, ik denk dat het op zich zeker wel zinvol is, hè, want we weten eigenlijk dat boven de 65 jaar de meeste vrouwen de menopauze al doorgemaakt hebben. Als ze op dat moment nog geen osteoporose hebben, zijn we eigenlijk wel relatief gerust dat de kans dat er nog heel ernstige osteoporose gaat ontstaan op latere leeftijd niet zo groot is. En anderzijds, bij mensen die wel heel veel verloren zijn tijdens de menopauze, gaan we dat op dat moment ook wel gaan oppikken. Dus dat zeker zinvol kan zijn. Anderzijds moeten we ons ook de vraag stellen, ja, is dat haalbaar om elke vrouw boven 65 een botmeting te gaan aanbieden? Waarschijnlijk wel, maar ik denk dat er nog heel veel werk is naar diagnostiek toe en dat we ons misschien in de eerste plaats moeten focussen op die patiënten die ook echt risicofactoren hebben, nog los van de menopauze dan. Mm-hmm. Om osteoporose te gaan ontwikkelen.
Oké. En als we die patiënt dan willen doorsturen, is het dan naar de huisarts of best ineens naar een specialist?
Ik zou denk ik in eerste instantie wel naar de huisarts doorwijzen, omdat sowieso patiënten gaan voor een botmeting een aanvraag nodig hebben. Iemand moet die schrijven en dan zal dat meestal wel de huisarts zijn. En als er een botmeting gebeurt, ja, moet iemand ook nog naar de resultaten kijken. Moet daar een advies aan vastgekoppeld worden. Dus ik denk dat dat sowieso wel best via de huisarts kan verlopen.
Ja, ja. Oké. Dat is ook het meest toegankelijk voor ons, ja, voor naar door te verwijzen. Ja. En wat zijn dan zo die andere risicofactoren waar we kunnen op letten?
Ja, er zijn heel wat risicofactoren voor osteoporose. Ik denk de meest voorkomende zijn... het gebruik van corticosteroïden. Ik denk dat dat zeker iets is waar je attent op kan zijn. Als je een patiënt ziet die hoge dosissen en of langdurig corticosteroïden gebruikt, systemisch, dat dat zeker iemand is bij wie je er attent op voor moet zijn of die moet overwijzen. Maar ook andere risicofactoren, zoals chronische aandoeningen, rheumatische aandoeningen, malabsorptieve aandoeningen, patiënten met een vroege menopauze. Ik denk dat dat dingen zijn die je als apotheker zeker wel kan oppikken. En dat dat zo wat de meest voorkomende risicofactoren zijn waar je op attent kan zijn.
Die we wel kunnen afleiden uit de medicatie ook vaak.
Ja.
Of uit enkele vragen stellen. Ja. Dan is er eventueel ook de frakstoel. Dat is een hulpmiddel om het 10-jaars fractuurrisico van een patiënt in te schatten. Is er daar misschien een rol weggelegd voor de apotheker om die frakstoel te gebruiken?
Ja, klopt. Dat is inderdaad een tool die op basis van een aantal risicofactoren of een aantal patiënt-gerelateerde factoren kan gaan inschatten wat het 10-jaars risico is. Die kan je gaan gebruiken zonder of met de resultaten van een botmeting. En als je inderdaad zonder die botmeting gaat invullen, ga je al een inschatting krijgen. Ik denk dat dat zeker nuttig kan zijn. En als je die invult en je ziet een heel laag fractuurrisico, dan weet je, ja, op zich is dat hier wel waarschijnlijk redelijk oké en is dat niet heel dringend. Als je een hoger fractuurrisico ziet, is dat iemand die misschien inderdaad wat meer attent of wat sneller attent kan maken op het nut van zo'n botmeting. Anderzijds denk ik dat dat misschien wel heel veel... moeite is voor iets wat je intuïtief waarschijnlijk ook wel al kan aanvoelen. Als je de risicofactoren kent van osteoporose, dan heb je die frakstoel niet per se nodig. Maar het kan wel een hulp zijn als je zegt, ja, dat zit niet zo vers in mijn geheugen.
Ja.
Of ik ken dat lijstje niet zo goed, dan kan je dat zeker wel
kan helpen gebruiken. Om de risicofactoren een beetje te identificeren.
Ja, voilà. Ja. Klopt.
Oké. Dus dat is makkelijk, hè? De frakstoel gewoon online beschikbaar. Ja. En daar eventueel het lijstje een beetje al eens mondeling afgaan om een beetje een idee te krijgen.
Ja,
super. We horen vaker dat een gezonde levensstijl van belang is bij de aanpak en behandeling van chronische ziekten, en zo ook bij osteoporose. Kan u het verband tussen roken enerzijds en alcoholgebruik anderzijds met osteoporose verklaren? Welke link zit daar dan precies achter?
Eigenlijk gaan ze er allebei voor zorgen dat vooral de botopbouw gaat verhinderd worden. Dus we hebben dat continu proces van bot dat afgebroken wordt en op dezelfde plaats een nieuw bot dat daarop gelegd of dat gevormd wordt. Het is niet zozeer dat we meer afbraak zien, maar het is vooral die opbouw die vermindert, waardoor je natuurlijk bot gaat afbreken zonder dat er nieuw bot in de plaats komt. Mm-hmm. En hoe meer dat je rookt of hoe meer alcohol dat je drinkt, hoe meer...
groter die impact is.
Ja, impact dat er
en
gaat zijn.
Echt bijvoorbeeld een rookstop bij een vaststelling van osteoporose, heeft dat dan echt nog een effect?
Ja, zeker wel. Denk dat dat zeker nuttig kan zijn. Natuurlijk, met een rookstop alleen ga je er niet meer komen. Hè. Vaak zeker niet als er ernstige osteoporose is. Dus ja, we moeten echt ook wel gaan inzetten op behandeling waar nodig. Maar met de andere levensstijladviezen kan het zeker wel een impact hebben, ja.
Oké. Het kan een extra motivatie zijn misschien voor de patiënten.
Voilà, hopelijk.
Ja. Het grootste risico op fractuur bestaat natuurlijk wanneer de patiënt dan valt. Kan u wat praktische tips geven in verband met valpreventie die wij aan de patiënten kunnen meegeven? Wat zijn zo kleine aandachtspunten waar patiënten thuis misschien zonder veel inspanningen al op kunnen focussen?
Ja, ik denk een hele belangrijke is inderdaad de thuiszetting. Tapijten zijn echt een heel belangrijke oorzaak van vallen. Tapijten die losliggen, randjes die opstaan. Hoe ouder dat mensen worden, hoe minder goed dat ze hun voeten soms opheffen. Dus dat is een hele belangrijke, liefst zo weinig mogelijk tapijten eigenlijk, om valrisico te beperken. Schoeisel is ook echt een hele belangrijke. En mensen die op blote voeten of die met losse pantoffels gaan rondlopen, hebben ook een veel hoger valrisico dan mensen die echt goede stevige schoenen vast. En dat is zowel binnen als buiten echt heel belangrijk. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen die in de thuiszetting heel belangrijk zijn. En dan daarnaast natuurlijk, een beetje vanzelfsprekend, iemand die een looprek nodig heeft en dat niet gebruikt. Maar dat is een beetje een dooddoener natuurlijk. Ja. Hè. Maar ik denk zeker tapijten en schoenen zijn echt superbelangrijk.
Twee dingen waar we misschien toch kort misschien kunnen aanhalen. Ja. En dat dan weer even bij hen. Dan,
ja, TNC ook niet veel moeite kosten voor een patiënt. Hè.
Ja, oké. Naast die niet-medicamenteuze adviezen als een gezonde levensstijl en valpreventie, vormt ook voldoende calcium en vitamine D-inname een hoeksteen van de behandeling. We spreken dan over bij calciuminname 3 tot 5 zuivelporties per dag. Kan u daar enkele concrete voorbeelden van geven? Komt dat 1-op-1 overeen met dan 3 tot 5 glazen melk?
Ja, eigenlijk wel. Dus het is eigenlijk zo dat een glas melk ongeveer 240 milligram calcium bevat. Een potje yoghurt, idem, en een portie kaas ook. Dat komt eigenlijk wel relatief goed overeen. En dat zijn zo wel een beetje, dat zijn ongeveer de 3 belangrijkste zuivelproducten die we altijd gaan adviseren. Hè? Melk, yoghurt, kaas. Daarnaast hebben we dan nog... Ja, je hebt bijvoorbeeld ook wel wat groenten waar dat calcium in zit, maar dan spreken we van misschien 70 milligram of 90 milligram in een portie. Dat is echt wel beduidend minder dan een zuivelproduct.
Ja. Dan moeten ze al veel meer van eten. En kaas, is dat dan als schelkaas tussen de boterham?
Ja.
Dat is een portie.
Dat is een portie.
Ja. Oké, dat is duidelijk. De soort melk, heeft dat verschil, magere halfvolle melk?
Nee, daar zit een heel klein beetje verschil op, maar dat gaat dan over een verschil van 5 gram per portie of zo. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
Okay.
Dus volle, halfvolle of magere.
Zo mogen kiezen.
Maakt niet uit.
Ja.
Mogen ze kiezen.
En sojamelk?
Ja, sojamelk is wel belangrijk. Dus sojamelk die niet calciumverrijkt is, daar zit heel weinig calcium in. Maar ja, tegenwoordig wel bijna alle sojamelken calciumverrijkt zijn. Dus als ze die eruit kiezen, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar met een gewoon glas melk.
Ja. Oké, dat is goed om te weten. Ja. Veel patiënten in de praktijk komen waarschijnlijk niet aan die aanbevolen calciuminname, gewoon via de voeding. En bij hen wordt dan meestal een supplement opgestart, hebben we uit de les geleerd. Apothekers krijgen daarbij aangeleerd dat calcium beter 's avonds wordt ingenomen. En wij adviseren dat ook wel zo echt aan onze patiënten. Is dat een grondadvies?
Dus het is zo dat daar zeer weinig info over beschikbaar is, want ik heb dat dus inderdaad nog eens opgezocht naar aanleiding van de lessen en eigenlijk vind je daar niks over terug. Of dat al dan niet s'avonds moet ingenomen worden. Nu, ik heb ondertussen van de apothekers zelf geleerd dat bij de apothekers zo aangeleerd wordt omdat inderdaad de botopbouw het grootst is 's nachts en dan vooral een tweede deel van de nacht. En dat calcium heeft inderdaad ook wel een rechtstreeks effect op de botopbouw. Maar of dat klinisch zo relevant is om daarvoor nu te gaan adviseren dat mensen dat s'avonds moeten innemen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zou de patiënt eerder laten kiezen wat dat voor hem het meest haalbaar of praktisch is om zo de therapietrouw te vergroten. Ik denk dat het nuttiger is dan echt inzetten op die inname 's avonds.
Ja, Oké. Okay. Het is wel zo dat calcium vaak interageert met veel geneesmiddelen. Dus dan soms is het misschien ook wel goed dat het s'avonds is, omdat de meesten dan al hun geneesmiddelen s'morgens nemen. Klopt. Dus op dat vlak dan weer wel. Maar het is een beetje patiëntafhankelijk dan te bekijken.
Ja, ik denk dat het echt zo moet bekeken worden.
Nog een andere vraag dat daar een beetje bij aanleunt. Klopt het dat calcium best over 2 innaammomenten gespreid wordt over de dag, als het gaat over 1 gram calcium?
Ja, het is zo dat inderdaad, als je meer dan 500 milligram per keer neemt, dat eigenlijk zowel de tolerantie wat minder is als de absorptie wat minder is. Of dat toch alleszins de procentuele absorptie. En dat we daarom eigenlijk zeggen van bij voorkeur met porties van of per 500 milligram te gaan werken. Anderzijds moet je ook hier natuurlijk wel rekening gaan houden met de impact voor je patiënt. Als mensen 2 keer per dag moeten slikken, is de kans groot dat ze daar uiteindelijk toch maar 1 keer van gaan maken. En dan is het misschien toch beter van 1 gram in 1 keer te geven. Dus dat is ook iets wat je denk ik van patiënt tot patiënt een beetje moet bekijken, wat dat er haalbaar is. En die dingen gewoon mee in je achterhoofd houden in de beslissing daarvan.
Oké, want in de praktijk wordt het eigenlijk bijna altijd 1 keer per dag voorgeschreven en gegeven. Ja. Oké. Een specifieke groep die geen zuivelproducten consumeert zijn de veganisten of de patiënten met lactose-intolerantie. Wat adviseren we hen best wanneer ze een verhoogd fractuurrisico hebben? Ja, moeten zij stevast calciumsupplementen innemen? Ook al is er geen sprake van osteoporose.
Ik denk als er andere redenen zijn om een verhoogd fractuurrisico te hebben, zoals bijvoorbeeld inderdaad die andere risicofactoren. Als dat mensen zijn die bijvoorbeeld ook een heel laag lichaamsgewicht of andere chronische aandoeningen, dan zou ik de drempel laag houden om het wel te doen. Nu, het is niet zo, of op dit moment niet zo, dat we aan alle veganisten vanaf een bepaalde leeftijd gaan aanbevelen om calcium te gaan innemen als zij voor de rest geen chronische aandoeningen hebben of gezond zijn. Want het is ook wel zo, zelfs als je niet zo heel veel calcium inneemt, als je voor de rest gezond bent en je hebt een goede vitamine D-spiegel, dat je lichaam dat eigenlijk wel gaat compenseren door meer te gaan absorberen uit de darmen om zo toch zoveel mogelijk calcium te gaan binnenhalen. En pas bij echt een zeer lage calciumabsorptie dat dat eigenlijk ontoereikend gaat zijn. Dus bij iemand die voor de rest gezond is, zou ik daar op dit moment niet te veel op inzetten, maar bij iemand die echt nog andere risicofactoren heeft, zou ik daar inderdaad wel aandachtig voor zijn.
Ja, oké. Okay. De laatste serie vragen die we gaan voorschotelen gaan over de medicamenteuze therapie bij osteoporose. Kan u het concept van de drug holiday bij bisfosfonaten nog eens toelichten? Het voelt wat vreemd aan om ergens een doeltreffend geneesmiddel dan toch te stoppen.
Ja, dus het is eigenlijk zo, een bisfosfonaat gaat zich inbouwen in uw bot. En gaat daar geïnternaliseerd worden door een osteoclast, dus een botafbrekende cel, en gaat zo zijn werking uitoefenen. Die botafbrekende cel die gaat in apoptose gaan en die gaat niet meer verder kunnen bot afbreken, waardoor dat eigenlijk bot beschermd wordt. Maar zolang dat een bisfosfonaat niet geïnternaliseerd is door een osteoclast, blijft die eigenlijk in je botmatrix zitten. En als je bisfosfonaten geeft, gaat bij een eerste passage, zo gezegd, van een osteoclaste gaat er nog zeer veel bisfosfonaat achterblijven in je bot. En je hebt eigenlijk een zeer lange halfwaardetijd. Dus pas na 8 à 10 jaar is de helft van je bisfosfonaat weg uit je bot. Dus eigenlijk, ook al neem je het niet meer, het blijft wel zeer lang doorwerken, omdat daar eigenlijk in je botmatrix is geïncorporeerd. Dus dat is één iets dat we meenemen en dat we weten, zelfs als we het niet meer nemen, dat het wel nog aanwezig is en dus ook nog zijn werking uitoefent. En een tweede concept dat we meenemen is dat we weten, en hoe langer dat je bisfosfonaten gebruikt en hoe hoger dat de cumulatieve dosis is, hoe hoger het risico op lange termijns bijwerkingen. En dat zijn dan atypische femurfracturen of dijbeenfracturen en kaakbeenosteonecrose. En die twee dingen samen zorgen er eigenlijk voor dat we na een paar jaar toch gaan overwegen van de behandeling te gaan onderbreken, omdat we enerzijds weten van het werkt toch nog wat door. En zo kunnen we onze cumulatieve dosis een beetje verminderen en gaan we er hopelijk voor zorgen dat de risico's op lange termijn bijwerkingen zo laag mogelijk blijven.
Oké, dus het weegt wel op om het te overwegen, zo'n drug holiday.
Ja.
En wanneer komt een patiënt daarvoor dan precies in aanmerking?
Eigenlijk gaan we altijd kijken, na een aantal jaar behandeling, dat is bij afspraak zo vastgelegd, bij intraveneuze bisfosfonaten, dus solidronaat, gaan we na 3 jaar kijken. Bij perorale gaan we in principe na 5 jaar kijken hoe dat gesteld is met het fractuurrisico op dat moment van die patiënt. En we gaan dan meestal een nieuwe DEXA of botmineraaldichtheidsmeting doen. We gaan uiteraard kijken of die patiënt iets gebroken heeft tijdens de behandeling met bisfosfonaten. En als we zien dat er geen fracturen geweest zijn en dat het fractuurrisico op basis van de botmineraaldichtheid mooi gezakt is naar aanvaardbare waarden, dan gaan we eigenlijk gaan overwegen van te stoppen. Zien we dat dat niet zo is, dat de waarden nog altijd zeer slecht zijn, dan gaan we meestal niet stoppen of gaan we soms gaan overwegen van naar iets anders over te
stoppen. Ja, oké. Okay. Dat is interessant, Want als we een medicatienazicht doen, bijvoorbeeld als apotheker, kan het wel zinvol zijn om te kijken van oké, die persoon neemt hier al 5, 6, 7 jaar een bisfosfonaat. Misschien moeten we daar toch eens horen.
Ja, zeker wel. Ja, dat zeker nuttig kan zijn, want dat is iets waar dat, ook de laatste jaren meer en meer aandacht voor is. Maar ik denk dat er zeker nog heel veel artsen zijn die, ja, die dat niet zo van on top of their mind hebben, om het zo te zeggen. Hè, of daar niet zo heel veel mee in aanraking komen en daar misschien niet altijd bij stilstaan. Dus denk inderdaad, als je patiënten ziet die al meer dan 5 jaar op een bisfosfonaat zijn, dat zeker nut kan hebben van ook al gewoon eens aan die patiënten vragen van is daar ooit al over gesproken, ja, dat inderdaad. Je dan misschien een keer kan stoppen. Ja.
Oké. Okay. En als er dan gestopt wordt, hoe lang duurt dat gemiddeld? Is dat heel afhankelijk van patiënt?
Ja, redelijk afhankelijk. In principe gaan we na 1 à 2 jaar dan een nieuwe botmineraaldichtheidsmeting doen, of een DEXA-scan, en gaan we kijken of dat de waarden nog stabiel blijven, zien we dat ze terug wat beginnen zakken, dan gaan we op dat moment terug bisfosfonaten opstarten. Dus het is bijna altijd minstens 2 jaar. Vaak kunnen we er dan nog wel een keer een extra jaar of nog 2 jaar van maken. Meestal na 1 of 3, 4 moeten we wel herstarten.
Okay.
Maar dan hebben we toch al
toch wat
3 medicatievrije jaren gehad, of 4. En dat.
Op die cumulatieve dosis heeft dat wel wat winst. Hè? Ja, oké. Okay. Een ander geneesmiddel om te bespreken, de Prolia. Daarvan is relatief recent eigenlijk nog het rebound-fenomeen een beetje aan het licht gekomen. Wat betekent dat fenomeen precies voor een patiënt die Prolia krijgt? Want ja, dat zijn er toch wel best veel in de officine. Kan u dat fenomeen nog eens kort toelichten?
Ja, dus dat is eigenlijk zo. Adenosumab is iets wat dat zich niet innestelt in je botmatrix. Dus op het moment dat je dat niet meer gebruikt, gaat dat ook helemaal niet meer werken. En adenosumab zorgt er eigenlijk voor dat de osteoclasten, dus die botafbrekende cellen, die gaan niet in apoptose, maar die blijven eigenlijk in een soort slaapstadium. En op het moment dat je geen adenosumab meer aan boord hebt, dus dat je een dosis gemist hebt, worden die eigenlijk allemaal wakker. Maar ondertussen zijn dat er natuurlijk al heel veel geworden. En die worden allemaal tegelijk wakker en die hebben heel veel honger, om het zo te zeggen. En die gaan dan eigenlijk en masse je bot gaan afbreken. Dus eigenlijk wat dat we zien is, als mensen de adenosumab stoppen of een dosis overslaan, dat gebeurt nu niet in de eerste week, maar dat gebeurt wel, kan wel in de eerste 2 of 3 maanden gebeuren, dat we eigenlijk plots een heel, heel snelle afbraak zien van de botmineraaldichtheid of van de botmassa, waardoor dat je eigenlijk een hoger risico krijgt op fracturen. En dan zien we eigenlijk frequent mensen die op dat moment wervels gaan breken. En dat is er dan vaak niet meer eentje, maar dat zijn er dan vaak meerdere tegelijk. Dus vandaar dat we eigenlijk adviseren van adenosumab nooit zomaar te stoppen, maar altijd zeker goed met de artsen overleggen. En dan moet er meestal overgegaan worden tot nabehandeling met bisfosfonaten. Nu, het is wel zo, er zijn een aantal risicofactoren. Hè. Dus mensen die nog maar heel kortdurend adenosumab gebruikt hebben, hebben minder risico, omdat er op dat moment nog minder osteoclasten zogezegd in dat slaapstadium zijn. Dus hoe langer het gebruikt is, hoe slechter dat de waarden op voorhand waren. Als mensen daarbij nog een keer corticoïden gebruiken, bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat het risico op dat rebound-fenomeen hoger is dan bij iemand die het bijvoorbeeld kort gebruikt heeft en eigenlijk niet zo'n slechte botmassa had. Dus we gaan dat ook van patiënt tot patiënt bekijken als we willen stoppen, wat we dan eigenlijk juist moeten doen.
Ja. En is dat rebound-fenomeen, is dat een oorzaak geweest van het minder voor te schrijven Prolia? Of heeft het wel nog echt een meerwaarde?
Ik denk dat het wel een oorzaak is van het minder voor te schrijven, omdat we dat vroeger echt niet wisten. En dat we dachten, ja, dat is wel makkelijk, hè, 2 spuitjes per jaar.
Het is wel een verschil met een bisfosfonaat, elke dag of elke week,
voilà,
nuchter.
Zeker en vast. Nu, anderzijds denk ik wel dat het zeker nog zijn nut heeft. Hè, want een bisfosfonaat kan je bijvoorbeeld niet gebruiken bij mensen met een chronische nierinsufficiëntie, of bij mensen met een aantal afwijkingen van de slokdarm. Dus in die gevallen heeft het zeker nog zin van adenosumab te gebruiken. Of bijvoorbeeld bij mensen waarvan je weet, hier is de kans toch klein dat we het ooit nog willen stoppen. Mensen die bijvoorbeeld echt al vanaf een bepaalde leeftijd zijn, die in een rusthuis verblijven, dat je zegt van ja, eigenlijk is die perorale inname niet meer zo haalbaar. 1 keer per jaar naar het ziekenhuis voor een IV-toediening is ook niet meer zo haalbaar. Dan is dat natuurlijk wel heel elegant als spuitje 2 keer per jaar dat ze via de huisarts kunnen krijgen. En als mensen dan maar starten op bijvoorbeeld een leeftijd van 80 of 85 jaar, dan gaan we dat ook niet per se nog willen stoppen, natuurlijk.
Ja, dan wordt het gewoon gestart om
om levenslang verder te nemen, ja. Dus in die optiek heeft het zeker ook nog wel zijn plaats.
Oké. Tot slot, om deze boeiende aflevering in schoonheid af te sluiten, een heel praktische vraag die bijzonder actueel is voor de apotheekpraktijk. Wat doen we best als apotheker als we zien dat Prolia ontbreekt, aangezien het belangrijk is dat dat dosisinterval dan toch redelijk strikt gerespecteerd wordt? Want het durft de laatste tijd wel al eens ontbreken en dan gaat dat niet over een week, maar dan is dat vaak wel ineens een maand of langer.
Ja, ik denk als dat inderdaad een stokbreuk van een maand of meer is, dat je mensen wel daar moet op patent maken dat dat niet oké is. En als je het dan ook niet meer via de groothandel kan gaan verkrijgen, dat je dan echt mensen moet adviseren van contact op te nemen met een arts zo snel mogelijk. Zodat er kan gekeken worden dat er toch niet moet overschakeld worden naar een bisfosfonaat. Gaat dat dan meestal zijn.
Oké. Dus dat is een goede reden om een telefoon te nemen eigenlijk.
Zeker wel.
Ja, oké. Zeer interessant, dankjewel. We zijn ook aan het einde gekomen van de podcast. Hartelijk dank aan onze fantastische spreker, Dr. Charlotte Verhoeke, voor de interessante en verhelderde antwoorden op de vragen die blijven knagen. Ook jij, beste luisteraar, dankjewel voor je interesse en om te luisteren naar onze podcast. Ben je nu geprikkeld door deze thematiek? Volg dan zeker nog een van onze lessen, Osteoporose tot op het bot, met Dr. Charlotte Verhoeke als spreker. Je kan kiezen uit maar liefst 3 verschillende lesvormen, een webinar, een e-learning of een fysiek hoorcollege. Neem hiervoor zeker een kijkje op onze website ipsa.be. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.